Geliefde gemeente, letten wij nog eens op zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 10, vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het antwoord luidde, almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met vaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord luidt dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Voorzienigheid, wat is het en waartoe dient het? Vorige week hebben we getracht iets te zeggen van vraag en antwoord 27. Wat verstaan wij nu onder die voorzienigheid van God? Niet alleen van tevoren iets zien, maar ergens in voorzien. En we hebben dat gehoord, dat woord komt niet rechtstreeks in de Bijbel voor, voorzienigheid, maar de zaak komt op elke bladzijde van de Bijbel voor, uit de geschiedenis van Abraham. En we hebben tegelijk daarin ook het centrum genomen. Hoe God in Christus Jezus heeft voorzien, een lam ten brandoffer. Dat heb ik niet gedaan om al die vragen die er zijn. En dat wat we gehoord hebben van Asaf, de knecht van de Heer, die het er helemaal niet zo mee eens was met hoe het er naartoe ging hier in dit leven. Ik heb dat niet gedaan om al die vragen onder de tafel te werken. Ik heb eerder laten blijken hoe moeilijk en hoe duister het bij ons en voor ons is. En hoe de mens daarmee worstelen kan met al die vragen, die verhoudingen, die verbanden, goed, kwaad, Satan, de Heer enzovoort. Ik heb dat centrum alleen zo benadrukt, opdat in het licht daarvan, als het ware met één grote daad van God, al het andere op de tweede plaats komt. Alle onbegrijpelijkheden, alle onnavolgbare wegen van God, alle dingen waar wij het doel en oogmerk niet van weten en niet van zien, ze worden als het ware opgelost in dat ene lam dat God zich ten brandoffer heeft voorzien. Daarom heb ik dat juist zo sterk benadrukt. Want, nu is er voor degene die het niet weet, en die het voor God beleidt, dat het een stuk is, die regering van God, wat in zijn ogen moeilijk valt en veel te hoog, als die maar geborgen mag zijn in dat land. Als die maar deel mag hebben aan die erve der heiligen in het licht, dan valt eenmaal alles weg. Wat hier tranen kost, en wat hier soms in de harten werkt, zoals we bij Asaf bemerken, dat als die dat allemaal ziet, dat die nijdig en boos is en dat hij het uitspreekt, zou God daar nou van afweten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Alles zal dan voorbij zijn. En er zal geen vraag meer overblijven. Dan alleen de lof van de Heere God. Dus wij hebben met dat lam niet al die andere vragen willen ontkennen. Maar wij zijn zo weer teruggekomen bij de hoofdzaak. En dat heeft ook een doel. Je kunt je leven lang, zover je heugen kunt, toch een bepaalde periode in je leven heel sterk met deze dingen bezet zijn en bezig zijn. Op het wanhopige af. En dat je er toch nooit uitkomt zoals je het zou willen. Dat je een antwoord zou kunnen geven. En dat je dan als het ware weer teruggedreven wordt naar het centrum van alles. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. God heeft erin voorzien. Dat neemt uiteraard niet weg dat er ook in dit leven wel van verschillende dingen iets te zeggen valt. Iets te zeggen. En dan komt nog wel even aan de orde in die tweede vraag. Waartoe dient het? Dat wij nou weten dat God als die oppergezagvoerder, die alles geschapen heeft, maar dat hij nog met zijn hoog gezag over alle dingen gaat. En nogmaals wil ik daarbij insluiten. Dat hij ook gaat over alles wat wij met onze zonde verwoest hebben. En ook dat hij staat boven de vorst der duisternis, die hier nog zo vreselijk tekeer kan gaan in het leven van ons mensenkind. Hij staat er toch boven. Hij bereikt er ook zijn doel mee. Waartoe dient ons? Dan moet je toch eens even bij die eerste woorden blijven staan. En zeg, hoe is het mogelijk? Hier staat nou een klein, nietig mensje. Heel nietig. Die er niets van begrijpt. Die geen antwoord weet, ook geen mooi christelijk antwoord op alles wat hij in zijn leven ontmoet en wat hem overkomt en wat anderen overkomen. Hier staat iemand die misschien vaak bittere tranen heeft geschreid en heeft gezegd: waarom, waarom, Heer? Waarom is dat? Waarom wordt die moeder niet meer beter? Waarom is dat kind geknakt? Waarom ben ik mijn lieve kind kwijt? Of mijn man, of mijn vrouw? Dat nietige mens, die dus zo klein is, dat hij zich vaak net voelt, beeldspraakig, als dat wormpje wat uit die weg, door die harde grond naar boven kruipt, en dan komt daar dat grote wagenwiel, en dat gaat er overheen. Wat stelt dat nou voor, dat wormpje? Zou die wagenrijder, zou die wel enige indruk, weet hij het eigenlijk wel, wat er met dat wormpje gebeurt? Dat hij net even boven de aarde kwam en al verpletterd werd. Dat nietige mens, u, ik, ons wordt in deze vraag nabij gebracht dat Gods voorzienigheid, schepping, onderhouding, medewerking, hiërarchie, regering, dat dat mij dient. Mij, persoonlijk, ons staat. Daarmee wordt bedoeld allen die in de naam geloven. Allen die iets mogen weten van de troost in leven en in sterven. Dit gaat mijn begrip ver te boven. Nou zitten wij hier met wat mensen bij elkaar. En op andere plaatsen ook uiteraard, maar waar zijn wij nou weer niet bij? Wij zijn hier. En dan suggereert deze vraag, en niet alleen suggereert, deze vraag stelt als het ware, zonder meer, dat alles wat er gebeurd is, schepping, alles wat er gebeurt, dat God dit gebouw, deze schepping in stand houdt, tot het einde toe, dat hij regeert, alle dingen. Dan wordt hier gesteld dat dat allemaal ons kleine aardwormpjes moet dienen. Zeg, jammer. Dat voor een koning 100 man personeel loopt te rennen en te vliegen. Dat Salomo een hofhouding had, een van de rijkste en wijste vorsten van zijn tijd. Dat hij maar te kikken had en het was er. Dat de hele wereld bijna hem diende. Dat er van die grote dictators zijn op de wereld, die miljoenen bij miljoenen mensen in hun dienst hebben. Maar kom nou, wij, ik, zoals wij hier zitten. Mensen is waar, nou ja, laten we nou de kleine kinderen, nou ja, laten we die er ook bij nemen. Als de wereld nog zo lang zou staan, dat is de vraag. Maar stel dat de wereld nog 100 jaar staat, is er niemand meer die er over ons praat. En als er morgen 1 wegvalt, dan is er, ja, groot verdriet in de kleine kring van de gemeente, maar verder, alles draait gewoon door. Alles draait gewoon door. En wil dan die man, wil dan die catechismus, wil die dan zeggen dat dat allemaal ons moet dienen? Nou, kom. Daar kan ik me niet indenken. Dat alles voor mij in de weer is. Voor ons. Dat er om ons het wil een oorlog zou kunnen komen. Of om ons het wil een oorlog zou kunnen worden stopgezet. En dat als er een oorlog komt en een hongersnood. Dan zit ik niet onder die hongersnood. Maar die hongersnood die moet mij dienen. En die oorlog moet mij dienen. En die vrede moet mij dienen. Het beter worden moet mij dienen van de ziekte. En die ziekte moet mij ook nog dienen. En al die belangrijke mensen dan hier in Hilversum. Moeten die mij allemaal dienen? Nee. Is dat niet iets van hoogmoedswaanzin? De een zegt, ik ben maar een arme alleenstaande vrouw. En de ander zegt, ik ben maar een ongelukkige stumper, ik kan nog geen eens goed lopen. Ik ben al dolgelukkig dat ik een karretje heb. Met veel moeite. En de ander zegt, ik ben maar een gewoon kantoormannetje. Of een timmermannetje. Ik heb niemand in dienst. Nee, je hebt niemand in dienst. En de ander is gepensioneerd en leeft van zijn AOW en zegt af nog een klein poosje. Hier op aarde. En mijn tijd is voorbij. Ik voel het aan alles. Ik word oud, ik ben oud. Alles bij tien. Dat God alles geschapen heeft en nog onderhoudt, moet dat mij dienen, die wetenschap? Ja, dat moet u en mij dienen. Ja, maar de wereld die draait dan niet voor ons alleen. Nee, niet voor ons alleen, dat ben ik met u eens. En we zijn er toch maar één uit de zoveel miljard. Ben ik ook met u eens. Wij zijn toch niet het middelpunt van het heelal. Dat ben ik ook met u eens. En anders zegt, ja, maar alles moet toch God dienen. Soli Deo Gloria, alleen God de Heer. Ja, dat ben ik. Daar ben ik het ook niet eens. Maar wat denk je dan van die eeuwige liefde van die God tot een volk dat van hem afgeweken is met een eeuwige afwijking? Een volk dat er geen zin in had. Wat denk je dan van zulk een liefde? Die, je zou bijna zeggen, alles te boven gaat. Alles te boven gaat. Dat schepping, onderhouding, regering, allemaal gericht zijn, ja, wel op de ere Gods, maar dat God die eer nou wil laten schitteren, daarin, dat er een groot volk in het leven wordt behouden. En dat een schade die niemand tellen kan, zalig zal worden. En dat God met eeuwig gesproken daar alles voor opzij zet. Hij laat de zon voor stilstaan, hij laat de zon ook voor vallen als het moet. En de maan en de sterren. God kan er een oorlog toe beschikken en God kan er een oorlog om doen ophouden. Waarom? Ja. Dat is niet los te denken van zijn lieve zoon. God heeft in zijn geliefde zoon al zijn welbehagen. Maar dat betekent dat God ook al zijn welbehagen heeft in zijn volk. Die in hem verkoren zijn voor de grondlegging der wereld. En er moet alles dienen. Daar staat je verstand bij stil. Zelfs wat wij kwaad noemen, en wat het ook is kwaad, waar wij ook voor verantwoordelijk gesteld zullen worden. Want de mens zal rekenschap afleggen van hetgeen hij gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad, staat in de Bijbel. Ook dat, zo groot en zo sterk is de Heere God. Neem nou de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Wat een kwaad is het gedaan. Dat is niet te verontschuldigen. Je kunt niet zeggen, ah, die mensen die moesten dat doen, dus dat is zo erg niet. De Heer Jezus moest nou eenmaal gesmaakt en gekruisigd worden en overgeleverd worden en gedood worden en de derde dagen opstaan van de doden. Nee. Dat was op zich het grootste kwaad wat ooit bedreven is. Paulus zegt, indien zij het geweten hadden, of Petrus, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. huis hebben. Maar ze waren bedekt met een deksel. Verblind door hun eigen schuld. En toch, als je nou dat lijdensevangelie leest. En je merkt er iets van wat de Heer bezig is te doen. Dan zeg je alles tot op zijn plaats. Lang geleden heeft de schrift dit gezegd. Hier wordt het vervuld. Lang geleden hebben de profeten geprofeteerd hoe men hen behandelen zou. En hier gebeurt het. Tot op het woord toe dat hij gesproken heeft. De schrift. Al dat verraad, verloochening, miskenning, bespotting, moest hem dienen. Hem dienen. Zo dienen, dat hij op deze weg een groot volk in het leven zou behouden. Dat was de Heer Jezus. Je leest het ook in het Oude Testament vaak. Je kent al de geschiedenis van Jozef, weet je wel, die werd door zijn nijdige, jaloerse broers verkocht naar Egypteland. En dat was een groot kwaad. Maar de Heere heeft dat kwade, zij hadden het ten kwade gedacht. Dat is niet van de Heere, dat is van ons, dat is van de duivel. Dat is van onze gevallen natuur. Maar God schikt dat kwade zo in zijn eeuwige raad, dat het ten goede moet meewerken. En dat straks brood te verkrijgen is in Egypte. Wij weten dat uit diverse geschiedenissen. Denk aan de geschiedenis van Esther onder andere en vele anderen, maar in zonderheid uit het leven en sterven van de Heer Jezus Christus, dat alle dingen moesten zien, meewerken. Waartoe? Dat wij in alle tegenspoed geduldig. Nou. Geduldig. Dat is nou net zo moeilijk. Geduldig te zijn is moeilijk. Onmogelijk. Op aarde zeggen we wel eens als iemand met een priegelwerkje bezig is. Tjonge jongen, wat moet je daar geduld voor hebben. Maar dan moet je 5 minuten vreselijke kiespijn hebben. Om dan geduldig te zijn. Of wat anders. Of het moet zo lang duren dat je denkt, ja, kwam nou de Heere maar, mocht ik nou maar sterven, en je blijft maar leven, je blijft maar sterven. Terwijl je eigenlijk niet meer kan leven van de uitputting, van de vermoeidheid en van de ellende van je zieke lichaam. Het is mooi gezegd hoor, om ideeën goed geduldig te zijn. Ik ben het er al mee eens dat het een zeer mooie en goede zaak is. Godewaardig. Maar om dat nou in de praktijk van het leven te oefenen. Moet je dat dan maar zo ineens wegstrappen? Moet je dan maar zeggen, nou ja. Er is er maar één die geduldig geweest is. Lijfzaam, volgzaam. Dat is onze Heer Jezus Christus. Hij is alleen geweest. Daar heb je gelijk aan. Hij is het lam dat zijn mond niet opendeed en het schaap dat stemmeloos was voor degene die het stuurde. Daar ben ik voorkomen. Maar als Petrus nou zegt. Gij hebt tot een voorbeeld des lijdens
onze Heer Jezus Christus, opdat je zijn voetstap zou navolgen. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar hij gaf het over in de handen van zijn God. Wat denk je daarvan? Ik zou het zo willen zeggen. Dat volk, die kerk, heeft er maar een klein beetje van. Dat krijgen ze. Door de oefening in het geloof. Dat krijgen ze door de lessen die ze op aarde krijgen heeft. Maar ze krijgen er wel iets van. Hoor je die man zingen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Laat het zo blijven, Heer. Ai, doe mij steeds. U wil als heilig eren. Hij had er wat in op mogen doen. Ja, nu kun je zeggen, ja, maar de andere dag is misschien weer anders geweest. Ik zei, welk een klein stukje der zaak wordt er niet beoefend. Maar ik moet vaststellen op grond van het woord, dat de Heere met dat volk bezig is, werkzaam is. En dat hij verheerlijkt wordt in die leidzaamheid, in dat geduld, in die vereniging met zijn heilige wil. Sommige mensen kunnen daar zo cru over spreken, over hun opstand. Dan geloof ik het al niet zo erg meer. Als ze over hun opstand en over dit en dat. Dan denk ik, het zal wel meegaan. Want in werkelijkheid is het geen kleinigheid. De vuistenballen. Want de Heere kwam er bij Azaf aan te pas. En die leidde hem in het heiligdom. Om op het einde te merken. Van al die geweldenaars. Van al die mannen van naam en van kracht. En toen zag hij. Wat schijnbedriegt. Daar ziet hij ze midden in hun voorspoed, midden in hun rijkdom, ziet hij ze wegvallen. In een ogenblik storten ze van de top van Heer in eeuwige verwoesting neer. Hun naam, hun roem, het ligt al ter neergeslagen. Toen zei hij, toen ik geprikkeld werd in mijn geest, in mijn nieren, toen was ik een onvernuftig beest bij u. Voel het. Ik kan het best hebben, en dat zegt niks van wat ik hebben kan, maar ik zou zeggen, de Heer, ik kan het wel hebben. Als Job zegt, ik zou wel voor zijn troon willen naderen. Ik zou hem wel eens dit willen zeggen en dat willen zeggen. Kan de Heer nog tegen? Dat is erger, dat is niet zo erg als een of andere fariseeën die altijd maar mooi praat en het overal mee eens kan zijn en die van lievigheid overloopt. Maar er is niks van God bij.
Want als er eens een keer wat gebeurt, dan begint hij te vloeken alsof het niks is.
Dan vloekt hij God uit.
En als hij er wat van zegt, dan zegt hij, ja, maar het was nog geen wonder, maar ik sloeg mij dat te plekken.
Ja, ja.
Maar van Job zegt God tegen de vrienden, jullie hebben niet recht van mij gesproken als mijn knecht Job.
Job was toen die zei, ik wou dat nooit geboren was. Ik wou dat ik maar een miskraam was geweest. Ik wou dat ik maar in mijn moeders schoot gestorven was. Toen was die dichter bij God. Dan een ruikelaar en de farisees. Die probeert mooi te praten. Dat is niet waar. Weet je waarom? Job kwam met zijn kwaad en met alles wat hem deerde, kwam hij toch wel bij God terecht. Ik moet altijd denken aan, we hebben een kat, ik ben niet zo erg op huisdieren, maar we hebben dan een kat, die heb gediend een keer opgevist op gereisdieren. Uit de auto gezet of zo. En als dat beest, die is natuurlijk afhankelijk van mensen, het is natuurlijk ergens een bedelaar. Maar dan doe ik s'avonds of s'nachts wanneer ik naar bed ga, dan scheel ik altijd nog een appeltje op een sinaasappeltje, weet je wel, van mijn vrouw even. En dan ziet hij maar, dan wil hij wat hebben. En dan heb ik maar één manier, ik kan hem natuurlijk een schop geven, maar daar heb ik niks aan. Maar dan houdt die sinaasappelschil voor zijn neus. En daar heb hij een heen kakker, dat prikt natuurlijk. Dan schiet hij onder de tafel. Maar het duurt maar één, het duurt nog geen minuut, dan zie ik die kop, dan komt hij uit. Steeds dichterbij. En als hij dan vlakbij is, dan gaat hij opeens op zijn rug op mijn voeten liggen. En dan kijkt hij zo, poten omhoog. Ja. Hij komt toch terug. Hij weet natuurlijk wel hoe slap hij bent. Je maakt toch de koelkast weer even open en je denkt, nou ik geef hem nog maar wat, weet je wel. Zou wel niet goed zijn voor de goede dressuur, maar goed. Kijk, Job zijn ogen beten uit van de tranen en van de ellende. Maar het is net alsof hij op de voeten van God gaat liggen. En dat hij vanuit de diepte zegt, o God, mocht ik maar eens voor je troon naderen, dan zou ik het eens zeggen. Want als dat waar is wat die vrienden zeggen, dan mag mijn arm eraf vallen. Voel je hoe dicht dat hij bij die God is, al is God in zijn waarneming ver weg. Hij komt terecht bij God. Kijk, dan wil ik niet zeggen dat Job niet veel te veel woorden sprak. Dat zegt hij zelf, het hoeven wij niet te zeggen. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Dat weet ik allemaal wel. Maar het gaat er maar hier om. God is bezig. God is bezig. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens handsnijwerk gedaan op school of zo. Ik heb nog een poosje van die vogels gemaakt. Het is mode geweest een poosje, zo'n denk wel 35 jaar geleden of zo. Nog langer. Van die lange vogels, zo moet ik komen. Dan heb je gewoon een stukje hout van een sinaasappelkist, dat dikke plankje, dat vond ik van het mooie af. En dan ging hij snijden. Kratje, werken. En dan kijk ik, nog eens snijden, hier een stukje af, daar een stukje schuurpapiertje, nog eens dit, nog eens dat. Uren was hij daarmee bezig. Totdat het er een beetje op leek. Zo is God bezig met een mes, soms met een bijtel, met een hamer. Niet dat God zo moordlustig is, helemaal niet. Maar die trouwe God is bezig om zijn kinderen te leren, te onderwijzen. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen, wat zijt gij goed. Tegenspoed. Hij ziet het niet altijd op dat moment waar het goed voor is. En toch kan de Heer het zomaar, Job, weer Job, midden in de tegenspoed. Indien hij mij doodde, zou het niet hopen. Hij zegt, ik blijf hopen. Al maakt hij me dood, ik blijf hopen. Al zet hij zo'n grote voet op mij om het te vermorzelen, dan blijf ik nog hopen. Rudolf Salijnen zei, als sta ik met mijn voeten in de hel, dan blijf ik nog open. Waarom? Omdat het mij moet dienen, die wetenschap, dat uiteindelijk God als de oppergezagvoerder boven de duivel, boven de ziekte, boven de vloek, boven de toren, boven alles staat. En hij staat daar boven voor de kerk in Christus Jezus. Voor de kerk. Daarbuiten staat God er ook wel boven, maar kan alles meewerken op onze ondergang. Maar voor de kerk staat er in Christus Jezus boven. Als een genade God en Vader. Tevens is geduld. Geen vrucht die op onze akker groeit. Maar wel een vrucht van de geest. De geest van Christus. Duur verworven. En dat kan de Heer zo wonderlijk scheppen. Kijk, je moet dat niet vergeten. Je moet niet proberen, bedoel ik, hè, van je eigen, als je er ongeduldig overspannen voor mijn part schizofreen type ben, dan moet je niet proberen een voorstelling te geven of dat je je eigen zo goed in de hand hebt, dat je nooit meer driftig bent, dat je niet dit en niet dat, dat moet je niet proberen. Dat is die krampachtigheid van ons mens. Dan willen we toch, en daar zijn we uiterst genegen toe, om zo te doen alsof we alles kunnen miskennen, ons akelige karakter soms, of karaktertrekken, of hoe dan ook. Proberen we dan om te vormen. En dan lopen we intussen op ons tenen om toch maar goed geduldig te zijn en in voorspoed echt dankbaar te zijn. En dan zeggen we met een vrome gezicht, we komen toch maar niks tekort als dankbaarheid. En we zitten te galmen of wij uw gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Waar de mensen het vandaan al begrijpen niet. Maar goed. Komt meestal uit het verbroken verbond naar werken. Dan wil die iets, als het ware, omzetten. Maar dat is het niet. Dat houdt geen stand. Maar wat je bij Jacob nou merkt, dat ongeduldige mannetje, dat mannetje dat dacht, nou is het afgelopen, nou gaat het verkeerd, dat kost me de kop, en nou is het... Maar dan moest je kijken, hoe die zich bewust is van de zegen Gods, als hij die vader ook zegen. En als die gaat sterven, als een geduldig wachtende Gods redding, Gods zaligheid. Wat denk je vandaag om die maar eens te doen? Dat is ook tegenspoed. Als wij verstrikt raken in de netten der zonde, steeds goed. Want hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Daarom is de zonde ook tegenspoed. Een tegenstroom. Onze verdorven natuur. Die we niet kunnen veranderen. Die alleen weggedrongen kan worden. Door die goddelijke natuur. Nou. Die man zit in de voorspoed, maar hij weet niet dat voorspoed tegenspoed kan betekenen. Ik denk dat voorspoed soms veel erger kan zijn, gevaarlijker dan tegenspoed. Dat weet je niet. Hij is al wat ouder geworden en de Heere heeft hem rijk gezegend en hij denkt bij zichzelf, het is goed. Johan, jij gaat strijden tegen Rabba, neem het in, dat zijn nog een paar van die niet onderworpen gevallen. Ik blijf thuis. Maar, in die stand komt hij op het dak van het paleis en dan ziet hij die vrouw die zich daar was. Die vrouw had het ook niet moeten doen, dat weet ik wel. Je moet niet waar een ander zo alles kan zien, je eigen uitkleding. Maar goed, dat neemt David's schuld niet weg. Hij zit als een gearriveerde koning nog even op het dak een luchtje te scheppen en hij ziet dat. Tja, opeens vatte de geerte het bos, vlam slaat erin. En laat die vrouw halen. Nou, voor een Oosterse koning was dat niks bijzonders hoor, ik bedoel, dat deden ze heel rustig. Maar David was een man die regeerde bij de gratie Gods. Een theocratisch koning, een door God geregeerde. En je weet wat er gebeurd is, die heeft zich bijzonder groot door aan die vrouw, net in die voorspoed. Net toen hij een beetje tot rust was, dacht te zijn gekomen. En dan blijkt die voorspoed, die rust precies verkeerd te zijn. Niet dat die rust op zichzelf verkeerd is, maar hij is verkeerd. Onze natuur is al zo verdorven. Ja, het kwaad listig, die man uit de weg geruimd. Alles even triest, even somber en even donker. Maar, hij was een kind des Heeren, een geliefde in Gods ogen. Wat zou het van hem zijn, hè, de mensen, maar hij was een man naar Gods hart. Die wandelde in de vrees des Heeren, behalve de zaak van Uria de Hetiet. Vergeet dat nooit. Nou. Ja, na verloop van tijd is het. De Heere weet het. Dan komt die profeet. Het is al een hele poos daarna. David heeft het ook niet zo makkelijk gehad van binnen. Maar hij kan er toch niet uitkomen. Die innerlijke strijd. Daar bedoel ik nou mee wat ik in het gebed zei. Dit van Heeren. Wij kijken niet verder dan de aarde. Wij kijken niet verder dan de mensen om ons heen. En daar zijn we benauwd van. Denk, als die dat nou eens wist. In allerlei situaties worden wij helemaal bepaald door hier en nu. Alsof er geen eeuwigheid is, alsof er geen God is. En toch is David een kind, een oprecht kind, dat zie je. Maar hij is niet oprecht in zijn eigen. Hij komt er niet uit. Hij kan er niet uitkomen. Hij heeft een daal nodig. En dan komt de Heer in de vorm van die profeet. En die vertelt dat verhaal van die, dat ooilam, die rijke kerel, die zoveel schapen en alles had. En die krijgt een visite. En die heeft geen zin om een schaap van zijn eigen geslacht. En dan haalt hij dat ene ooilam van die arme mensen, haalt hij weg. David wordt woest, dat is te begrijpen. Hij vreest de Heer. Maar hij kan dat niet, hè. Als hij de Heer vreest, om dan zo gierig en zo onbarmhartig egoïstisch je eigen grote dierenmenigte opzij te halen en dat ene aanpakken. Hij zegt, die man is een kind des noods. Goed gezegd. En die man moet gedood worden en het vierdubbel terugvinden. En dan komt die woord, dat woord. Gij zegt die man. Dat moet je toch eens indenken, geliefde gemeente. Ik heb er vaak over gedacht. Dan lopen de huiveringen over je rug. Gij zegt die man. Nou, dat komt 2-1. Dan ploft hij of in elkaar, of hij ploft uit elkaar. Als hij uit elkaar ploft, dan kost het die profeet zijn leven. Dan laat hij achter elkaar dood. Dat vind je misschien gek, hè, maar dat ligt voor de hand. Dat je zegt, die vent moet uit de weg, die weet te veel. En ik laat me niet op zo'n manier behandelen. Want hij mag dan toch wel rekening houden dat ik de koning ben. Dat is nog wat anders dan jouw rap en zijn maat. Ik ben de koning. Oh, als je voelt hoe scherp dat ligt, dan komt God eraan te pas of niet. Als God er niet bij is, als de geest van Christus er niet is, als wij met onze verdorven natuur moeten ondergaan, die vuurproef, dan bezwijken. Vergeven we nooit. Al doen we het dan onder het mom door te zeggen, had je me dat niet gelijk kunnen zeggen, moet je dan eerst met zo'n verhaaltje komen soms? Zeg het recht voor mijn gezicht. Wat zit niet goed? Maar nou zie je opeens dat boze gezicht. Die glinsterende ogen, die rechtvaardigheid, zie je op de kamer staan. Hij doet niks. Hij slaat zijn handen voor zijn ogen. Hij loopt weg, hij kruipt weg. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartig liefde. Dat is nou gedaan. Een hoop mensen hebben er wat te zeggen. Hoe die David dit en die David dat en zus en zo. Maar ze weten nog van God. Nog van de genade. Iets. Dat is het beste van vijandschap. Dat willen ze niet weten. Dat hebben ze niet aan. Maar dat is een godswonder. Om je moers op te lezen. Niet op die zon. Daar gaat hij om. Maar dat wonder. Ontzonder mij met hyssop en mijn ziel, nu gans helaas, zal rein zijn en genezen, was mijn geheel, zo zal ik bitter wezen dan sneeuw. Daar zie je nou een zondaar, die kraakt naar de vergevende God. Die niet zei van,
oh, ik ben voor de helft, ik ben altijd dit en dat, de zus en zo. Nee.
Daar zat het niet op vast. Daar zat het niet op vast. Maar het zat op iets anders vast. Ik ellende tegen zo'n goeddoend God die mij heeft lief gehad en mij geroepen. En mij gerechtvaardigd heeft en geheiligd. Ik heb tegen hem zo gezondigd. Ja, nou de Heer neemt dat kind ook weg. Hij zit er maar bij, te bidden, met as op zijn hoofd, bidden. Heer, spaar dat kind. Ik denk dat hij erbij gezegd heeft, neem mij maar weg, ik ben de schuld. Maar de Heer heeft hem in dat opzicht niet verhoord. Het kind is weggenomen, maar David wist wel dat het kind goed af was. Wat een tegenspoed op dat terrein. Maar nou een tegenspoed. Wat heeft dat nou uitgewerkt? Waartoe moest dat nou dienen? Om iets te leren. Wij hebben er ook nog wat aan, Psalm 51, daar hebben we. Oh, dat is zo groot dat het in de Bijbel staat. Wij hebben er iets aan. David had er ook wat aan. Want hij zei, Heere, als u dat doet, ik zeg het met mijn woorden, dan zal ik de zondaars uw wegen leren. Misschien was hij ook nog maar kort aangebonden, dat hij al gauw begon. Maar dan zal ik de zondaars, die het werkelijk geloven, die zeggen, zouden voor mij nou nog doen aan zijn, dan zal ik zeggen, kijk maar naar mij, dat ze moed mogen scheppen uit mijn behoudenis, dat ze niet in wanhoop verzinken, maar dat ze zeggen, dat is waar, koning, o koning, maar zou het voor mij, ik ben maar een gewoon mens. Ja, zegt de koning, maar daarom wat ik gedaan heb, was veel erger. Want ik zat in een glazen kastje, beste vriend. Ik was een voorganger van het volk. En ik heb de vijanden doen lasteren. En het is mij vergeven. Nou kan David de woordjes spreken. Nou kan hij zeggen, broer, zullen we nog eens zingen. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en de zonde weggedaan. Voel je hoe het dienen moet? Dat God ook dat gebruikt om zijn heilig doel en oogmerk te bereiken. Om ons te verootmoedigen dat we geen mensenbehagers zullen blijven. Dat we niet op het vlees betrouwen. Dat we niet met ons neus in de wind lopen en zeggen, dat zal mij nou nooit overkomen, hè, zoiets. Begrijp niet hoe iemand zoiets kan doen, afschuwelijk. Daar zitten we vol mee. Maar om dan een toontje lager te mogen zingen. Verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven, Heer, want ik ben toch hinker en stinken. Ieder ogenblik gered. Geloof je dat? Nou, er zitten in ons midden, ik weet het zeker, de een meer, de ander minder, maar er zitten er heel wat met een blok aan de been. Vader weet het niet, moeder weet het niet, niemand weet het misschien. Tegenspoed. Gaat er nou eens niet over als je van zin en van willen bent om de duivel te dienen tot het einde, bittere einde toe. dan gaan we eraan. Maar ik heb nou het oog daarop degene die slaat in raad met je. Die soms denken, ik word gek, ik verlies mijn verstand, ik maak er een einde aan. Zo kan het niet. Tegen mijn ziel werd tegen nederzag. Voor diegene is het een machtige troost. God zal ook dat blok gebruiken om u en mij te leren. Het moet meewerken, u ten goede, dat het echt waar is, de kroon is van mijn hoofd gevallen, een paal. Maar het heeft God behaagd om die ellendige eruit te trekken. Het kan best zijn dat je dan alweer een ander blok aan je been hebt hoor, maar dat je voorlopig van zo'n blok weer verlost bent. Dat de Heer dat wegneemt. Als wij maar mogen onthouden, het was uw goedheid, Heer, uw ontferming, dat ik niet te gronde ben gegaan in mijn eigen boosheid, in mijn eigen strik. Het is tijd weg aan het huis. We zijn niet aan het eind gekomen, maar ik zal ook niet proberen dat nog even gauw af te maken. Het komt toch niet af, want het duurt ons hele leven. Maar, geliefde broeder of zuster, wat kan het een verschroeiende pijn veroorzaken, geestelijk de gedachte, de herinnering aan alles, aan je hele leven. We stonden misschien ineens in uitwendige uitspattingen en noem maar op, maar dat je toch innerlijk zo overtuigd bent voor God, wie je bent, voor Hem en voor de mensen. Wat kan dat een schroeiende pijn? Niet, dan bedoel ik nog niet direct de hoogmoed, nee, maar ik bedoel dat tegen zulke liefde, tegen zulke God, zo overtreden te hebben. Ja, ik kan u daar niet van afhelpen, mijn eigen ook niet. Maar, ik mag u tenslotte zeggen, wat Hij heeft gezegd, dat u al uw ongerechtigheid in de diepte van de zee geworpen heeft. En er nooit meer aan denkt. En als u thuis komt, bij Hem, zult u er ook nooit meer aan denken. Amen.